open ogen en gevoelige harten in een nieuw land en namen de gewoonte en het geloof ook van hun omgeving over. Ze leerden het Babylonisch ten einde uit de voeten te komen, te kunnen in de landen waar ze woonden. Het Hebreeuws leerden ze misschien ook wel, maar ze waren er al wat minder goed in. En ze hoorden natuurlijk wel de verhalen van hun ouders over de glorieuze geschiedenis van Israël, maar voor hun leefde dat niet echt. Die connectie met koning Salomo, met de tempel, voor hun was het een verhaal en geen werkelijkheid. En de afstand nam daardoor toe. We kunnen dat goed vergelijken met migranten die nu in Nederland zijn komen wonen. Economische noodzaak bracht hen vaak hier, maar zeker de eerste generatie migranten leefde mentaal nog helemaal in de landen waar ze vandaan kwamen. Turkije, Marokko, wat het dan ook voor land was. Daar waren ze op gericht en daar keerden ze ook graag zoveel en zo vaak mogelijk naar terug. Die taal hielden ze ook in ere. Maar voor de tweede, de derde generatie ligt dat vaak anders en het wrijft dan ook vaak tussen die generaties. Dat gebeurde ook met het volk Israël. Maar toen, geheel onverwacht, gebeurde er een wonder. Het wanhopige proces eigenlijk van assimilatie, van verlies, werd doorbroken. In één keer, onder de leiding van God, werd het koninkrijk Babel overwonnen, het rijk van de Mede en de Persen. En die hadden een heel andere visie op hoe zij in feite het koninkrijk moesten regeren. Zij vonden juist dat de volken waar zij macht over hadden, dat die moesten terugkeren naar het land waar ze vandaan kwamen en zoveel mogelijk in hun eigen identiteit moesten leven. De Mede en de Perzen dachten dat dat de stabiliteit van het Rijk uiteindelijk ten goede zou komen, in plaats van dat het allemaal door elkaar werd gehusseld. Dus de Joden, maar ook allerlei andere volken, kregen de vrijheid om terug te gaan. Specifiek kreeg het volk Israël de vrijheid om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. En de oproep was er, de vrijbrief, om dus terug te gaan. 70 jaar nadat ze in ballingschap waren gegaan. En een deel van het volk, het deel dat het meest trouw was gebleven aan die herinnering van Israël, ging inderdaad terug. Maar met de blijdschap kwam ook de teleurstelling. Het geïdealiseerde beeld dat ze hadden van het land Israël bleek niet overeen te komen met de werkelijkheid. Het land was overgroeid met doorns en distels. Ook waren daar inmiddels andere volken gevestigd die het de teruggekeerde ballingen lastig maakten. Er moesten natuurlijk ook belastingen worden betaald. Het was moeilijk. En dat is de achtergrond waartegen het boek Nehemia begint. Nehemia was een van de Joden die niet naar Juda waren vertrokken toen het mogelijk was terug te gaan, maar dat kon ook niet. Hij had een belangrijke positie aan het hof, zo lezen we al snel. En daardoor kon hij niet terugkeren, maar anders krijg je de indruk, had hij dat heel graag gedaan. Want hij was heel diep betrokken bij de gebeurtenis. En daar komen we achter als we het boek gaan lezen. Nehemia hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Daar lezen we, in de maand Kisliw van het 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Hanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Nehemia krijgt slecht nieuws te horen over Juda en Jeruzalem. En hoezeer hem dat raakt, lezen we hierna, direct het vers hierop volgend, vers 4. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en riep de God van de hemel aan. De hoop die was ontstaan door de mogelijkheid van de terugkeer, die lijkt helemaal de bodem weer te worden ingeslagen. Een dubbele deceptie. En Nehemia vangt dan een gebed aan, aan God. Dat begint in vers 5 en loopt helemaal tot en met vers 11. Ik ga het niet helemaal lezen. Ik lees alleen de conclusie van dat gebed in vers 11. Daar lezen we: Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Dit laatste vers tekent de houding van Nehemia. Zijn gebed eindigt niet in wanhoop en teleurstelling, maar in hoop. Te midden van de schok, de crisis die tot hem is gekomen door het horen van dit nieuws, bedenkt hij een plan, een hoopvol plan. Sorry. Bij hoop denken we misschien aan een positief, blij gevoel, maar meestal is hoop een crisisemotie. Het is bijvoorbeeld als we iets missen, dat we erg hopen dat we het terugvinden. Of hè, als je op een drukke markt kind eventjes bent kwijtgeraakt, dat je hoopt het snel weer terug te vinden. En zo is het ook met Nehemia. Hij is geschokt door wat hij hoort over Jeruzalem, maar het verplettert hem niet. Te midden van de schok ontstaat direct een plan. Hij wil naar de koning gaan. Zo laat hij de Heer God weten in zijn gebed. En ik moet hierbij denken aan iets, een bekende toespraak die voormalig Amerikaanse president Kennedy eens heeft gehouden. Een bekende toespraak waarin hij erop wees dat het Chinese karakterteken voor crisis tegelijkertijd ook kans betekent. En dat is eigenlijk precies wat... Ah, dankjewel Jan. Klein. Ja, het is... Er zat iets dwars in mijn keel. En nu is het hopelijk weggespoeld. Dus Job deed eigenlijk precies hetzelfde. Hij zag een crisis ontstaan en hij ging hoopvol aan de slag. Ja, dus dat is eigenlijk precies wat Nehemia ook in deze situatie ziet. Hoop ontstaat in een crisis en ontstaat van daaruit eigenlijk een positieve verwachting over de toekomst. En vandaar zet hij de volgende stap. Dat lees je in hoofdstuk 2. Daar lezen we weer een stukje van. Vers 1 tot en met 5. Het was in de maand Nisan, in het 20e regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel, ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad, maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn, als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? Vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning, als het de koning goeddunkt en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen, waar mijn voorouders begraven liggen. Dit is een cruciaal gedeelte. Nehemia zet zijn verdriet en zijn hoop om in een concrete actie. Zodra de koning hem vraagt wat er mis is, noemt hij de situatie in Juda, en als de koning dan doorvraagt, geeft hij ook vrijmoedig zijn wens te kennen om terug te gaan naar Juda en Jeruzalem, de poorten van Jeruzalem, te herbouwen. En dat is een heel belangrijk kenmerk van de hoop van Jeremia, dat het hem aanvuurt tot actie. Soms wordt hoop verkeerd verstaan, als zou het om iets passiefs of afwachtends gaan. Vaak als mensen zeggen, ik hoop het wel, bedoelen ze eigenlijk een wensgedachte. Iets waar ze niet onmiddellijk iets mee doen, maar iets wat ze alleen maar passief wensen. Maar hoop hoeft helemaal niet passief of afwachtend te zijn. Hoop kan juist ook stimuleren om stappen te zetten. En als dat zo is, spreken we over ambitieuze of actieve hoop. En dat is precies het type hoop dat Nehemia hier laat zien. Als hij zich uitspreekt naar de koning, als hij laat weten wat hij graag zou willen, dan weet hij niet hoe dat verzoek ontvangen zal worden. Maar hij waagt het er wel op. Hij zet die stap. Dat is een vorm van hoop. Bij hoop weet je niet zeker wat er gaat gebeuren, maar je hebt een positieve verwachting en je handelt. En gelukkig, het verzoek van Nehemia valt in goede grond. Hij mag gaan. En dat lezen we dan verder in hoofdstuk 2, want de onderhandelingen ook. Dan zien we dat Nehemia nog vrijmoediger is en ook nog vraagt om brieven ter introductie bij de gouverneurs van dat gedeelte van het koninkrijk. En hij vraagt ook om hout, om ook bouwmaterialen. En verder lezen we bovendien dat de koning hem ook een escorte van officieren en ruiters meegeeft, dat Nehemia ook aanneemt. En hier is iets heel interessants gaande. Want hier zien we een verschil tussen Ezra en Nehemia. Ezra, de bekende wetgeleerde, het boek voordat Nehemia komt. Ezra als wetgeleerde kreeg ook toestemming, ook van de Mede en de Perzen, om terug te reizen naar Juda en Jeruzalem. En hij kreeg bovendien een deel van de gouden en zilveren voorwerpen van de tempel mee. Die onderdeel waren geweest van de tempel in Jeruzalem. En toen bood de koning ook een escorte aan, maar Ezra weigerde dat toen. Hij zou zich schamen, zei hij, om hulp van de koning te vragen. Maar Nehemia schaamt zich niet en neemt die hulp wel aan. Zo interessant. Kun je nu zeggen dat Ezra het juiste deed en dat Nehemia het niet goed deed, door wel een escorte van de koning te accepteren? Of is het andersom? Handelde Ezra onverantwoord, terwijl Nehemia een verstandige keuze maakte? Ik denk dat het niet zo zwart-wit ligt. Heel belangrijk is denk ik het verschil in achtergrond. Ezra had een reputatie als een kenner van de geschiedenis van Israël, een vurig gelovige in de God van Israël. Hij sprak ook openlijk over Gods voorzienigheid en zorg voor zijn volk. En tegen die achtergrond schaamde hij zich om vervolgens de koning om hulp te vragen. En dat valt best te begrijpen. Nehemia zag het iets anders. Ook hij handelde uit geloof en hoop. Maar voor hem leidde dat niet tot met een conflict met zorgvuldig en bedachtzaam handelen. Hij kon beide combineren, zonder dat schaamtegevoel waar Ezra over spreekt. Persoonlijk spreekt het perspectief van Nehemia mij meer aan dan dat van Ezra. Maar dat betekent niet dat Ezra het verkeerd deed. Hij nam een groter risico dan Nehemia, maar het kwam toch goed. En hij had ook het gevoel dat hij hiermee meer trouw was aan zijn geloof. Wat ik vooral mooi vind aan de Bijbel is dat je de perspectieven van Ezra en Nehemia echt letterlijk naast elkaar hebt staan in de Bijbel. Zonder dat er eigenlijk een conclusie wordt getrokken welke van de twee er nu beter is. En ik denk dat dat iets laat zien van de wijsheid van de Bijbel. Het geloof schrijft niet één eenduidige wijze voor om met ingewikkelde situaties om te gaan. Verschillende perspectieven kunnen naast elkaar staan en door verschillende mensen in verschillende omstandigheden gekozen worden. Hoop ziet er voor elk mens anders uit. In ieder geval zegt het veel over Nehemia dat hij er zich niet voor schaamt om het escorte van de koning uit voorzorg mee te nemen. Hoop, durf en goede planning. Die combinatie kenmerkt Nehemia. Dat zien we ook in hoe het verhaal verder gaat, in hoofdstuk 2. We lezen nog een stukje, vers 11 tot en met 17. En daar lezen we: zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na 3 dagen trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. En het enige dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. Die nacht ging ik door de dalpoort en langs de drakenbron naar de mestpoort om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de bronpoort en naar de koningsvijver, waar mijn rijdier niet verder kon. Daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren en door de dalpoort keerde ik terug. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik aan het doen was. Want de Joden, of ze nu priester waren, vooraanstaand burger, bestuurder of ambtenaar, had ik nog niets verteld. Maar nu zei ik tegen hen: u ziet in welke ellende we verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Dit verhaal bevestigt het patroon dat we tot nu toe al zagen in het leven van Nehemia. Hij is iemand die droomt en die vervolgens voor zichzelf een plan opstelt, dat helemaal doordenkt en het dan ook gaat uitvoeren. Maar dit verhaal doet ook licht schijnen op een nieuw element, dat we nog niet zo duidelijk zagen. En dat is dat Nehemia in de eerste plaats zelf zijn plan trekt. Alle benodigde informatie verzamelt en dergelijke, maar zonder direct anderen erbij te betrekken. En ook hiervoor geldt dat je niet kunt zeggen dat dat altijd goed is. Het kan vaak helpen om onze plannen juist wel met anderen te bespreken en er ook eerlijke feedback op te ontvangen. Maar opnieuw, in de context van Nehemia was dit wel juist. Want je krijgt de indruk, als je het boek Nehemia leest, dat die mensen, die andere leiders van Israël en Juda, dat die nogal passief waren. En ook nogal een beetje corrupt, moreel corrupt, misschien ook op ander vlak. En Nehemia heeft er verderop in het boek ook best het een en ander mee te stellen. En juist in zo'n context kan het goed zijn om een sterke, morele leider te hebben, die, geleid door zijn of haar eigen morele kompas, beslissingen neemt. Juist in eerste instantie zonder anderen daarbij te betrekken. Voor de hoop van Nehemia was dat belangrijk, dat hij eerst met een eigen duidelijke visie kwam. En daarmee inspireerde hij vervolgens de andere leiders van Israël. En daardoor kon hij ook hun eventuele bezwaren beantwoorden. Ook dat is een hoopvaardigheid, zou je kunnen zeggen. Het boek Nehemia gaat verder en staat vol met allerlei andere goede eigenschappen van Nehemia. En hij is ook niet te bescheiden om die op te schrijven. Hij vraagt ook regelmatig of God hem wil erkennen voor al het goede dat hij heeft gedaan. Dat is ook wel een mooi trekje van Nehemia. En in dat alles is hij een inspiratie voor ons. Maar vanochtend wil ik het vooral houden bij wat we tot nu toe hebben gezien. Over Nehemia als een hoopvolle leider. Hij is iemand, zo zagen we, die te midden van een crisis een opportuniteit, een kans ziet. En die vervolgens een dappere stap zet in het onbekende. Maar onbesuisd is Nehemia ook niet. Hij gaat wel degelijk met voorzorg en overleg te werk. Dat zagen we dat hij zelf eerst heel die verkenning ging doen van die muren buiten Jeruzalem, hoe het ervoor staat, voordat hij aankondigde wat hij eraan wilde doen. Op zich zijn deze vaardigheden, als je ze los beschrijft, niet uniek voor gelovigen. De stappen die ik zojuist samenvatte, die vind je in allerlei coachingmodellen terug. Maar wat ons aan Nehemia verbindt, is het geloof in dezelfde God en de inzet voor wat in feite dezelfde missie is. En het is juist in Nehemia's wandel met God dat we veel van hem hebben te leren. Het wordt vaak van het Joodse volk gezegd dat hun geloof veel praktischer, veel meer hands-on is dan het christelijk geloof. In het Jodendom spreekt men ook zelden van een geloofssysteem of doctrines die men aanhangt. Alle aandacht in het Jodendom ligt op het geloof als een levensweg, als een praktijk, als iets wat je doet. En deze heel praktische vertaalslag van het geloof van in God naar de wereld van alle dag is erg inspirerend. En Nehemia is daar met name een heel inspirerend voorbeeld van. Hij had een vurig geloof in God en hij had ook een passie en een liefde voor het volk van God. Maar dat die passie en dat geloof bleven niet geïsoleerd in een hoekje van zijn leven. Ze inspireerden hem tot concrete, praktische stappen in het hier en nu. En dat voorbeeld van Nehemia is ook blijvend relevant. Juist voor ons als gelovigen vandaag de dag, hier in Nederland in de 21ste eeuw, in 2021. Ons geloof als christenen is fantastisch. We hebben een schitterend perspectief. We mogen leven in het koninkrijk van God. We weten dat het definitief zal baanbreken. Het is al baangebroken. Het is al in deze wereld door het kruis van Christus. Maar we weten dat het volledig zal baanbreken. Wij als gelovigen hebben toegang tot genade, tot liefde, tot de wetenschap dat de rechtvaardige God al het onrecht zal rechtzetten. Een heel groot geloof. En tegelijkertijd leven we dat geloof in een maatschappij die zich in toenemende mate daarvan afkeert, waar het niet resoneert, waarin we een minderheid zijn en dat we niet goed vaak dat geloof kunnen communiceren. En juist daarin kan de geschiedenis van Nehemia ons inspireren. Hij bevond zich, zou je kunnen zeggen, in een vergelijkbare situatie. Maar hij liet zich niet overweldigen door het enorme contrast tussen de inhoud van zijn hoop en de werkelijkheid. Hij pakte aan wat voorhanden was, iets waar hij invloed op had, en hij zette de eerste concrete stap. En dan nog een, en dan nog een. En hij markeerde ook elke stap die hij zette, door weer alles wat hij deed te vragen dat God toch niet zou vergeten wat hij had gedaan. Heel mooi, mooi proces. Al die stappen bij elkaar genomen, alles wat Nehemia heeft bereikt, is op die manier de getuigenis van hoe je als gelovige een zegen kan zijn, juist als alles tegen zit. Zo mogen we ons laten bemoedigen met de geschiedenis van Nehemia en ook laten inspireren. Als u, als jij, wordt omringd door zaken waar je geen invloed op hebt, dan is het de kunst om kleine, behapbare stappen te zetten. Voortdurend in gebed tot God, wat Nehemia ook deed, kleine schietgebedje, vuurde hij eigenlijk af, hè, toen hij bij de koning was en de koning hem die vraag stelde. Gebed en actie, ora et labora in het Latijn, bid en werk, zeiden de monniken vroeger. En dat blijft ook in deze tijd relevant. En zo blijft het koninkrijk van God zich verspreiden in de wereld. En zo kunnen wij in onze tijd en op onze plaats lichtdragers van God zijn. Amen.